We gaan naar Londen. Onze correspondent daar, Tim de Wit. Goedenavond, Tim.
Goedenavond, Mieke.
Ja, ik wil het met je hebben over de Britse verkiezingscampagne. Die is in volle gang. Maar toch eerst even over die prins Andrew. Ja, dat was natuurlijk in Engeland overal druipt dat van de kranten af, toch? De broer van prins Charles.
Ja, daar kon je moeilijk omheen vandaag. Ja. Dit was werkelijk voorpagina nieuws bij alle kranten. En vooral natuurlijk omdat het interview duurde ongeveer een uur gisteravond bij de BBC. En hij zei zoveel opmerkelijke dingen. Ja, dat riep een heleboel vragen en ook een heleboel verontwaardiging op hier.
Ja, het ging over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. Hè, die man die verdacht wordt van seksueel misbruik. Heeft zich opgehangen in zijn cel. Waarom gaf hij dat interview eigenlijk?
Nou, officieel zei hij gisteravond, ik wil graag een keer mijn kant van het verhaal toelichten. Want, zei Andrew, ik ben lid van het Koningshuis. Ik kan me nou eenmaal moeilijk verdedigen in het openbaar. En hij is de afgelopen tijd flink door het slijk gehaald. In de Britse media vooral, eigenlijk wereldwijd in de media. Over zijn rol in dat schandaal rond Epstein. Wat heeft hij nou precies wel en niet gedaan, prins Andrew? Wat wist hij van alles wat er zich rondom Epstein afspeelde? Mm-hmm. En dus dacht hij, ik grijp dit interview aan om het recht te zetten. Maar ik vraag me eerlijk gezegd nog steeds wel af waarom hij hier toch en ook vooral voor dit moment heeft gekozen. Nog los dus van alles wat hij feitelijk heeft gezegd. Want de afgelopen weken was hij in Groot-Brittannië zelf helemaal geen voorpagina nieuws. Er speelde ook niet acuut iets waar hij iets over had moeten zeggen. Vandaag bleek ook dat zijn woordvoerder, zijn voorlichter, 2 weken geleden ontslag heeft genomen, omdat hij zei, ik ben echt tegen dit interview. Dus dat is daar intern ook allemaal hoog opgelopen. Nou, en uiteindelijk heeft hij er dus voor gekozen om zijn verhaal te doen, vooral te ontkennen en alle aantijgingen tegen hem over seks met minderjarige meisjes. Zei hij, het is allemaal niet waar. Daar heb ik allemaal alibi's voor, kan ik allemaal uitleggen. Hij was dus bij een pizzeria geweest op de bewuste avond, vertelde hij. En hij deed dus ook alsof die vriendschap met Epstein nauwelijks iets voorstelde. Maar ja, die ontkenningen waren allemaal zo onhandig dat heel veel Britten hem vandaag nog steeds niet geloven.
Ja, gaat het nog consequenties hebben?
Goeie vraag. Ja, ik denk dat vooral dit hele verhaal hem echt nog wel blijft achtervolgen. Juist dus doordat hij nu dit interview heeft gegeven. Want hij probeerde zijn straatje schoon te vegen. Maar ik denk dat hij het tegenovergestelde juist heeft bereikt. Maar goed, kijk, harde bewijzen zijn er tegen prins Andrew nog altijd niet. Er is een verklaring van Virginia Roberts. Dat is een meisje dat dus beweert tot 3 keer toe seks te hebben gehad. Toen ze 17 was met prins Andrew. Zij begaf zich veel in de omgeving van Jeffrey Epstein. Maar meer dan dat aan bewijzen is er tot nu toe niet. Maar ja, het blijft natuurlijk toch iets wat aan hem blijft kleven op deze manier. En ik denk ook daarin dat het Koningshuis vandaag, zeker gezien alle reacties, zich dood is geschrokken van hoe groot en hoe lang dit verhaal nog zal blijven rondzingen.
Goed, dan nu maar naar die verkiezingen. Over ruim 3 weken zijn die, 12 december. Hoe staat het met de campagne? Los van die Brexit even, waar gaat het over?
Nou, interessant genoeg gaat het helemaal niet zo vreselijk veel over de Brexit de afgelopen week. Dat zou je misschien verbazen, want op zich, deze verkiezingen zijn door iedereen gebrandmerkt als de Brexit-verkiezingen. Maar je merkt dat vooral Labour, de grootste oppositiepartij, er alles aan doet momenteel om het zo min mogelijk over Brexit te hebben. Want dat komt, Brexit en met name Jeremy Corbyn nemen toch een wat vaag, onduidelijk Brexit-standpunt in, nog altijd. Willen wel een referendum, maar uiteindelijk weet Corbyn dan nog niet precies waarvoor hij dan campagne wil voeren in zo'n referendum. En dus horen we van Labour heel veel andere grote maatregelen die dan weer het nieuws halen. Veel geld naar de gezondheidszorg. Ze willen nationaliseren van nutsbedrijven veel belangrijker maken. Iedereen moet gratis breedband internet krijgen. En het klimaat is een heel groot thema bij Labour. Want ze zijn enorm ambitieus. Ze hebben van de week gezegd, we willen in 2030 al, dus over een kleine 10 jaar of iets meer dan 10 jaar, Groot-Brittannië helemaal klimaatneutraal maken. En dat is een enorme uitdaging. Terwijl de conservatieven, Boris Johnson, zeggen, 2050 willen we dat pas bereiken. Dus Labour wil dat 20 jaar verkorten.
Ja, en hoe willen ze dat doen?
Nou, ze hebben een 30-puntenplan opgesteld. dan moet je denken aan een paar dingen uit te lichten die ik voor interessant vond. 22.000 voetbalvelden aan zonnepanelen in Engeland, dacht ik. Nou, dat is toch best riskant, gezien de grote hoeveelheden regen die hier vallen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook 8 miljoen elektrische warmtepompen om huizen van het gas af te krijgen. Hè. Iets wat je natuurlijk in Nederland ook ziet als een ontwikkeling. Massaal inzetten op het elektrisch rijden. Duizenden windmolens willen ze nog gaan neerzetten. Kortom, ze noemen het zelf de groene industriële revolutie waar de partij aan wil werken. Dus daarmee willen ze veel vooruitstrevender zijn dan elke andere politieke partij op dit moment in Europa.
Ja, en vliegtaks begreep ik ook nog, hè? Dat is ook nog doen. Nou,
Klopt.
In Nederland is natuurlijk op dit moment het klimaat het grote probleem, of tenminste het grote onderwerp. En dan is juist dat die stikstof een enorm probleem. Speelt dat ook daar?
Ja, maar wel op een heel andere schaal, moet ik zeggen. Kijk, het stikstofprobleem is bijvoorbeeld een groot discussiepunt geweest in Londen, in de hoofdstad. Hier is de luchtkwaliteit echt abominabel slecht. Soms zelfs nog slechter dan een stad als Peking in China, waar het natuurlijk van bekend is dat het dramatisch is. Dat is vooral te wijten aan de dichtgeslipte stad qua verkeer, qua de vele miljoenen mensen, alle industrie om de stad heen. Daar heeft de stad wel iets flink rigoureus aan maatregelen voor genomen om dat proberen aan te pakken. De zogenaamde congestion charge. Dat is een toeslag die je als automobilist met een dieselauto nu moet betalen als je de stad in wil. Dan moet je denken aan €25 per keer als je overdag door de weeks met je dieselauto Londen in wil. Reken maar uit wat het per maand kost als je dat dus wil blijven doen. Maar goed, landelijk gezien is hier veel minder discussie over bijvoorbeeld de boeren of de bouw, hè, zoals we dat in Nederland hebben gezien. Kijk je bijvoorbeeld naar de veeteelt, die is qua omvang, qua schaal en qua incentiviteit vooral veel lager dan in Nederland. Je hebt hier natuurlijk ook veel meer ruimte in die zin. En tegelijkertijd, ja, kijk, het klimaatprobleem is er natuurlijk wel, maar door de Brexit voelen de Britten minder urgentie, denk ik. Het staat minder op de voorpagina's, eigenlijk zelden. Brexit domineert hier natuurlijk de afgelopen 3 jaar werkelijk alles. Het journaal begint er zelden mee, terwijl dat in Nederland veel meer natuurlijk het geval is. Het krijgt dus gewoon veel minder aandacht, terwijl de problemen er uiteraard natuurlijk wel gewoon zijn.
Ja, het noorden van Engeland staat half onder water.
Ja, ook dat. Het is op veel plekken in het noorden en het midden van Engeland zelfs de natste herfst aller tijden. Er is nog nooit zoveel regen gevallen in die periode. Iets wat natuurlijk zorgen baart van, kijk, er is toch wel degelijk iets aan het veranderen hier. Honderden, een paar duizend huizen zelfs ondergelopen daar. Mensen moesten hun huis uit, inzet van het leger. Nou, het lijkt allemaal wel weer wat te gaan zakken, het waterpeil, maar het geeft wel aan dat de problemen hier, zeker als het gaat om overstromingen, groot zijn. En ook daaraan zie je natuurlijk, de verkiezingscampagne is in volle gang. Dus die overstromingen worden meteen ook uitgebuit. Er is ineens heel veel aandacht voor. De politici gingen er op hun laarzen naartoe om te laten zien dat ze het belangrijk vonden. En iemand als Boris Johnson kreeg heel veel kritiek de afgelopen week in het midden van Engeland, omdat die, vinden de mensen daar, het probleem nauwelijks serieus heeft genomen.
Wat zeggen de peilingen, Tim?
Nou ja, als je dit misschien zo beluistert, zou je denken, het gaat niet zo goed met de conservatieven. Want het gaat minder over Brexit. En er is veel kritiek op Johnson. Maar ze staan er ontzettend goed voor nog steeds. De voorsprong is dit weekend zelfs groter geworden. Als je alle peilingen bij elkaar optelt, staat Johnson rond de 40% met de conservatieven. Labour komt daarachter op 29-30%. Dus het gat is behoorlijk groot. Maar goed, het zegt nog lang niet alles. Nog 3,5 week te gaan. En we krijgen nog allemaal tv-debatten, er komen nog allerlei discussies, ongetwijfeld onderwerpen die we nu nog niet eens kunnen voorzien. Dus er kan nog van alles gebeuren, maar op dit moment heeft Johnson hele goede papieren om die verkiezingen te winnen.
Oké, dankjewel. Tim de Wit in